Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 77 zingen wij het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u andermaal vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 46e hoofdstuk. Wij herzeggen u Jesaja 46, maar vooraf uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13, waarna wij zingen uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers: Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En wat er verder volgt, Psalm 16, daarvan het zesde vers.
Van de voorzienigheid Gods en regering alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, waardoor de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil onzes vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lees u Jesaja 46. Bel is gekromd, Nebo wordt nedergebogen. Hun afgoden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. Tezamen zijn zij nedergebogen. Ze zijn gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden. Maar zij zelven zijn in de gevangenis gegaan. Hoort naar mij, o huis Jacobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls. Gij, die van mij gedragen zijt van de buik aan en opgenomen van de baarmoeder af. En tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen en ik zal dragen en redden. Wien zoudt gij lieden mij nabeelden en even gelijk maken en mij vergelijken dat wij elkander gelijken zouden? Zij verkwisten het goud uit de beurs en wegen het zilver met de waag. Zij huren een goudsmid en die maakt het tot een god. Zij knielen neder, ook buigen zij zich daarvoor. Zij nemen hem op de schouder, zij dragen hem en zetten hem aan zijn plaats. Daar staat hij. Hij wijkt van zijn steden niet. Ja, roept iemand tot hem, zo antwoordt hij niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Gedenkt hieraan en houdt u kloekelijk. Brengt het weder in het hart, o gij overtreders. Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer, en er is niet gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde. En van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn, die zeg: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept van het oosten, een man mijns raads uit verre landen. Ja, ik heb het gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Hoort naar mij, gij stijven van hart. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En mijn heil zal niet vertoeven. Maar ik zal heil geven in Sion, aan Israël mijn heerlijkheid.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze nieuwjaarsmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 46 en daarvan het 9e en het 10e vers. Jesaja 46, de versen 9 en 10, waar we Gods woord lezen. Gedenk der vorige dingen, van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik, die van den beginnen aan verkondig het einde en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn, die zeg, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze beide verzen nieuw en oud. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de opdracht om het oude te gedenken. In de tweede plaats willen we letten op de vermogens om het nieuwe te verkondigen. En in de derde plaats willen we letten op de reden om het toekomende te verwachten. Dus nieuw en oud. Drie gedachten. In de eerste plaats de opdracht om het oude te gedenken. Die opdracht die lezen wij in het 9e vers. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Onze tweede gedachte, de vermogens om het nieuwe te verkondigen. Die vermogens die hebben wij niet, jongens en meisjes, maar die heeft de Heere wel. Die van den beginnen aan verkondig het einde. En van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. En onze derde gedachte, de reden om het toekomende te verwachten. Die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Gemeente, het is nieuwjaarsmorgen. Deze dag vormt een nieuw begin van een nieuw jaar dat wij te middernacht mochten ingaan. En wat zal het ons brengen? Wij kunnen niet vooruitkijken. Als je aan het einde van het jaar terugkijkt, dan zijn er zoveel dingen gebeurd die wij aan het begin niet hadden gedacht. Mensen weggenomen uit dit leven waarvan wij het niet hadden gedacht. Wij kunnen niet vooruitkijken, wij kunnen alleen maar terugkijken. En één ding weten wij, het leven, zeker in 2026, is vol onzekerheid. De vastheid ligt alleen in God. De Heere volvoert zijn raad. Dat is gebleken in het verleden en dat zal ook blijken in de toekomst. En er is geen grotere weldaad, gemeente, om daaruit te mogen leven. Zoals Asaf dat mocht doen, hij zegt, gij zult mij leiden door uw raad. Dan zijn er heel veel vragen waar je helemaal geen antwoord meer op behoeft te krijgen. Dan is er overgave. Is dat er in uw hart? Bent u daar klaar voor? Als ik het vergelijk bij de woorden van gisteren. Ja, weet je, wanneer je daar klaar voor bent, als je een groot beest bent bij God. Want Asaf was daar ook niet klaar voor. De Heere moest hem op die plek brengen. Maar wat had hij het toen goed? Toen was het hem goed om nabij God te wezen. En wat zou het groot zijn als wij zo het nieuwe jaar mogen aanvangen met elkaar, gemeente. Wie worden hier toegesproken? Daar zijn we gisteren ook mee begonnen. Tegen wie wordt dit gezegd? U zult zeggen tegen het volk van Israël. Ja, maar er is nog wel wat meer van te zeggen. Kijkt u eens even naar het 8e vers. Hoe noemt de Heere deze mensen, jongens en meisjes? Hij zegt, o, gij overtreders. Wat overtreden zij dan? Gods geboden, Gods heilige wet. Wat een streng woord in dit gedeelte, wat toch bemoedigend bedoeld is. Zo zullen we straks zien dat de Heere hen noemt overtreders. Ja, weet je wat er van hen staat in het 12e vers? Dat ze zijn stijven van hart en dat ze zijn ver van de gerechtigheid, nota bene. Dat de Heere zulke mensen aan wil spreken, dat de Heere met zulke mensen van doen wil hebben, voelt u zich ook aangesproken? Gij overtreders, er staat hier niet gij heiligen, gij die het allemaal zo goed voor elkaar hebt, maar gij overtreders. Dit is een bemoedigend woord vanmorgen, als we onszelf daarin mogen kennen. Als mensen die ver zijn van de gerechtigheid, dan is het zo'n wonder dat je in de kerk mag zitten. Dat de Heer met zulke mensen in 2026 ook nog bemoeienissen wil maken, stijven van hart, ja dat zijn we. Ook na ontvangen genade zijn we vaak zo stijf van hart, maar de Heer maakt bemoeienissen met zulke mensen. En hij zegt hier in het 9e vers, gedenk der vorige dingen. Gedenken, dat betekent niet vergeten. Gedenken, dat betekent in gedachten meenemen. Gedenken, dat wil zeggen herinneren, overwegen, voor de geest halen. En dat is een opdracht. Een opdracht die wij allemaal van de Heere krijgen op deze nieuwjaarsmorgen, om het oude jaar niet te vergeten. Gedenkt der vorige dingen. Ja, iemand zegt, nou snap ik er helemaal niks meer van, dominee. Want ik was hier gisteravond ook in de kerk en toen hebt u precies het tegenovergestelde gepreekt. Uit Jesaja 43, toen hebben we gehoord dat de Heere gezegd heeft, gedenk der vorige dingen niet. En nu zijn we een dag verder en u zegt, u gedenkt der vorige dingen. Dat strijdt toch met elkaar? Wel, je moet de Bijbel altijd lezen in het verband. Wat is nou de context van de tekst? Want dat maakt de bedoeling uit. Kijk, gisteravond hebben wij gehoord dat het verband is dat het oude zal verbleken bij het nieuwe. En als mensen dan maar vast willen houden aan het oude, dan zullen zij niet naar het nieuwe uitzien. Ze blijven maar hangen bij datgene wat niet te vergelijken is bij het nieuwe. En daarom zegt de Heere in Jesaja 43, gedenk der vorige dingen niet, blijf toch niet in dat oude hangen. Maar kijk, hier is de context anders. Wat is het verband hier? Het verband is hier dat het verleden juist bemoedigend is voor de toekomst. Dat het verleden, dat het oude, juist verwachting geeft voor het nieuwe. Want in de vorige dingen heeft Jehovah bewezen dat hij de ware God is. En wat hij was in het verleden, dat is hij ook in de toekomst. Dus ik zal gedenken hoe voor deze. Ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af. Het wordt hier zo samengevat. Soms nog heeft Jesaja wel een hele lijst van de vorige dingen om die in herinnering te roepen. Ik heb gisteren gezegd, als er één profeet is die op het verleden wijst, dan is het de profeet Jesaja wel. Maar hier neemt hij het samen van oude tijden af. Zo ver als je gedachten kunnen teruggaan. Volk van Israël, vanaf het begin. Vanaf de uitvoering uit Egypte. De doortocht door de Rode Zee, de gang door de woestijn, de inkomst in Kanaan, al die oude dingen die de Heere gedaan heeft. Ja, U mag veel verder terug. De oude dingen. De oudste dingen, jongens en meisjes, dat is de schepping van hemel en aarde. Gedenk der vorige dingen die wij niet meegemaakt hebben, maar die de Heere wel opgeschreven heeft in zijn woord. En waarvan de mensen voortdurend maar bezig zijn om dat uit te poetsen en God tekort te doen, maar gedenk der vorige dingen. Ook de oordelen die er geweest zijn, ook de zondvloed, waar de Bijbel ook over spreekt. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. In die vorige dingen heeft de Heere bewezen dat Hij God is. Dat moeten wij gedenken. Wij moeten Gods daden herdenken. De Heere zegt niet: gedenk aan alles wat je zelf gepresteerd hebt. Daar zijn we vaak wel mee bezig. Maar de Heere zegt: gedenk wat ik gedaan heb in het verleden, dat ik God ben. De dichter zegt: vergeet nooit één van zijn weldadigheden. En wat heeft de Heere dan gedaan? Wel, dat staat, jongens en meisjes, in het derde vers. Hij heeft dit volk van Israël van de buik af opgenomen en gedragen. En daar getuigt de geschiedenis van. Dat zoals een vader of een moeder het kind draagt dat zij lief heeft, zo heeft de Heere dit volk van de baarmoeder af opgetild en gedragen. En dat is nou zo'n groot verschil met de Babyloniërs. Misschien hebt u dit hoofdstuk wat moeilijk gevonden toen het net werd voorgelezen. Wat betekent dat allemaal? Wie is Bel en wie is Nebo? Wel, Bel en Nebo, dat zijn de twee voornaamste goden, afgoden natuurlijk, van Babel. Die het volk van Israël daar heeft ontmoet. Bel is de god van de lucht. En Nebo is de god van het water. En dat zijn afgoden die gemaakt zijn van hout en van zilver en van goud. En soms dan waren er van die hoogtijdagen, dan vonden er processies plaats en dan werden die beelden van de goden, die gouden beelden, die werden rondgereden. En die werden op de rug van de vermoeide beesten gezet. En die beesten die bezweken bijna onder de last van die goden die zij moesten ronddragen. Wat een aanfluiting zeg. Die goden die kunnen niet eens lopen. Die goden die hebben geen benen. Die goden die moeten door de dieren worden rondgereden. Die goden van de Babyloniërs, die hebben het volk niet gedragen. Nee, het is precies het tegenovergestelde. Die mensen, die moesten hun eigen goden dragen. Die lopen met hun eigen godenbeelden te zeulen. Wat is dat, een zware godsdienst. Eerst moest die god al gemaakt worden. Iemand neemt een stuk hout en hij maakt er een god van. En wat hij over heeft, dat gooit hij in het vuur. En voor dat stuk hout, dat is dan plotseling een god, daar buigt hij zich voor neder en daar gaat hij alles van verwachten. Nou, zegt de Heer, maar zo ben ik niet. Ik heb u gedragen van de baarmoeder af. God draagt hen. En dan grijpt het toch wel aan, vindt u niet dat de Heer die mensen noemt overtreders? Overtreders, want dat zijn ze. Dat zijn wij. En ik hoop dat dat woord bij u en bij mij maar naar binnen mag gaan. Wat doet dat een smart als je ziet wie de Heere geweest is in het achterliggende jaar, hoe hij gezorgd heeft, ook in alle tijdelijke dingen, hoe hij ons achterna gewandeld heeft met zijn woord. En dat onze harten dan uitgaan naar de afgoden, dat moet ons toch diepe smart doen. En dat de Heere dan niet zegt, nou ik bemoei me niet meer met u. Maar dat hij nog met zulke overtreders bemoeienissen wil maken. De Heere zegt, als je goed terugkijkt naar het verleden, dan zou je tot deze conclusie moeten komen, dat er geen God meer is dan ik alleen. en er is niemand mij gelijk. Er is niemand, niemand met wie je mij kunt vergelijken. Bij wie zouden wij God vergelijken? En als God dan zo hoog is, dan moeten wij ook begrijpen dat we die God niet begrijpen kunnen. Dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En dat zijn wegen anders zijn dan onze wegen. En weet u wanneer dat nou tot een troost wordt? Als ik en u samen op dat lage plaatsje mogen komen. En mogen blijven. Anders is er opstand in ons hart tegen Gods raad. Dan verkiest een mens een God die hij op kan pakken en op een andere plek neer kan zetten. En kan zeggen, daar blijf je staan, zo wil ik het hebben. Boven die God die niet op te tillen is. Die God die zelf bepaalt waar hij gaat staan. Waar geen beelden van te maken zijn. Maar die God die wel benen heeft om te gaan, handen heeft om in te grijpen, een hart heeft om lief te hebben. We hebben bij al die eigenschappen wel eens stilgestaan in het verleden. Die antropomorfe eigenschappen. Met zo'n God hebben wij te doen. Mag u die God al dienen? Bent u het eens met die God? Kent u die onvoorwaardelijke overgave aan zijn beleid. Ik heb wel eens gezegd, zo ben ik opgevoed. Mijn moeder zei dat zo vaak, jongens en meisjes. Dan zei ze, jongens, het zal gaan zoals het gaan moet. En dan verscheen er een glimlach op haar gezicht. Nee, dat was niet een onverschilligheid. Dat was niet, het zal mijn tijd wel duren. Maar dat was het geloof in de voorzienigheid van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13, wat we zojuist gehoord hebben. En dat geeft rust. Als je zo de toekomst mag ingaan, onze eerste gedachte, de opdracht om te gedenken. We gaan naar onze tweede gedachte, het vermogen om het nieuwe te verkondigen. Kijk, dat kunnen wij niet. Maar dat kan de Heere wel. De Heere zegt van zichzelf, die van den beginne aan verkondigt het einde en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. God weet alles. God weet alles van eeuwigheid. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er, zijn wil gebiedt en het wordt. Terstond, alles wat er gebeurt is de Heere al bekend. Want het vloeit voort uit zijn eeuwige raad. De Heere weet wat er in 2026 allemaal zal gebeuren. De Heere weet het zelfs, jongens en meisjes, tot aan het einde van deze wereld. Die van den beginnen aan verkondigt het einde. En van ouds de dingen die nog niet geschied zijn. De Heere weet de dingen al voordat ze gaan gebeuren. En als de dingen beginnen te gebeuren, dan weet de Heere al hoe het aflopen zal. De toekomst kent voor hem geen geheimen. Dit laat ons zien dat God de alwetende is. En heel vaak gebruikt de Heere zijn alwetendheid om zijn godheid te tonen. Dat deed de Heere Jezus ook. Dat deed hij tot Nathanael. Toen zei hij tegen Nathanael, eer u Filippus riep, daar hij onder de vijgenboom was, zag ik u. Ik weet het allemaal. De Heere is de alwetende God en de alwetendheid, dat is een goddelijke eigenschap. De Heere weet alles van tevoren en dat mag wel een troost zijn als we die God mogen kennen en dienen. Het loopt hem niet uit de hand. Hij overziet het hele jaar al. Voor zover als deze wereld zal bestaan, hij weet hoe het gaan zal. Hij is niet alleen de alwetende, maar uit deze woorden blijkt ook, hij is de almachtige. Kijk, want bij ons is het zo dat wij zeggen, nou, hier begint het en ik denk dat het zo zal verlopen als het allemaal mee zit. Dan, Maar de Heere verkondigt van het begin af aan het einde. Want het hele proces, dat is in zijn handen. En niemand kan hem tegenhouden. Niemand kan hem verhinderen. Niet de grote van deze wereld schrijven de geschiedenis. Niet de naties bepalen wat er gebeuren zal. Niet Poetin. En ook geen Trump. En geen Zelensky en wie dan ook. En geen Europa. Maar de Heere regeert. Hij bepaalt wat er gaat gebeuren. En dat is zo'n troostvolle gedachte in deze tijd, waarin de mens bezig is om zichzelf ten gronde te richten. Als de Heere ons over zou geven aan onszelf, dan zouden we elkaar uitroeien. En daar zijn de mensen druk mee bezig. En het is eigenlijk een wonder dat dat nog nooit gebeurd is. Want er zijn zoveel middelen, er zijn kernwapens, er zijn zoveel gevaarlijke dingen. Er is maar een ogenblik voor nodig of de mens roeit zichzelf uit. Je zou er bang van worden. Ik ben er vroeger wel eens bang voor geweest, jongens en meisjes, toen die kernwapens ontwikkeld werden. Iedereen had het erover. Maar het is nog nooit gebeurd. Waarom niet? Omdat de Heere de mens nog weerhoudt. Hij is de Almachtige, die van den beginne verkondigt het einde en van ouds de dingen die nog niet geschied zijn. De Heere heeft de oordelen van tevoren verkondigd en ze gebeuren. Hij heeft de zondvloed aangekondigd en de zondvloed kwam. Hij heeft gewaarschuwd voor de ballingschap en de ballingschap kwam. En gemeente, dat mag ons wel doen vrezen, want de oordelen hangen laag. U weet, ik gebruik die uitdrukking niet zo vaak. Maar het is wel waar. Wij leven onder de laag hangende oordelen. Wij weten dat uit de Bijbel. Het kan zo niet blijven. Ik weet dat wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, er is niet af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Die van den beginne aan verkondigt het einde. Dat is een waarschuwing. Maar in dit verband is het troostvol bedoeld. Kijk maar, wat is het verband? Wel, het volgende vers dat spreekt over Kores, die de Heere noemt de man van zijn raad. De Heere voorzegt hier bij monden van de profeet Jesaja de verlossing uit de ballingschap. En hij overziet het hele proces. Bij mensen niet. Hij roept Kores. Was Kores dan een bekeerde man? Nou, dat denk ik niet, maar de Heere noemt hem wel zijn knecht. Omdat de Heere hem inschakelt voor de verlossing van zijn volk. En toen Kores aantrad in 539 voor Christus, toen waren de priesters van Bel, die waren blij en die hebben gejuicht. En weet je wat ze niet konden zien, die priesters van Bel? Dat de komst van Kores juist hun ondergang zou betekenen. En dat de afgodendienaars weggevoerd zouden worden. Perzië zou Babel overwinnen. En door Perzië zou Gods volk de vrijheid krijgen. Die mensen die zagen er niet, die juichten vanwege de nieuwe regering, Kores. Maar de Heere overzag het hele proces. De Heere zag dat zijn volk de verlossing tegemoet ging. Die Kores, die wordt een roofvogel genoemd. De Heere gebruikte die roofvogel om hem heen te zenden in het heerleger van Babel binnen te vliegen. Zo volvoert de Heere zijn raad. En kunnen die goden dan helpen? Wat lees ik? Bel is gekromd. Nebo wordt nedergebogen. Dat zijn die twee machtigste goden van Babel. Ze kunnen niks beginnen. En degene die die goden diende, die zijn in de gevangenis gegaan naar Perzië. De Heere overziet het. die van den beginne aan verkondigt het einde en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. Hij is betrouwbaar. En dat is nou troost, waarom mag je dat niet vergeten? Dat is nou de troost voor het heden. De Heere zegt, ik ben en ik blijf dezelfde. Ik heb het laten zien, toch? Dat ik betrouwbaar ben en dat ik de alwetende ben en de almachtige. Wel nu, dat ben ik ook in de toekomst. En dat belooft hij zijn volk in het vierde vers. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan in het verleden. Ik zal u opnemen, ik zal u dragen en u redden. Is dat geen troostvol woord? Heel veel van de profetieën die in de Bijbel staan, die zijn al vervuld. Maar er zijn ook profetieën die wel gedaan zijn, maar die nog niet vervuld zijn. En die wel vervuld gaan worden. Want de Heere heeft ze niet voor niets aangekondigd. En daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, dat je thuis bent in je Bijbeltje. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. De Heere heeft het vermogen om de vorige dingen te verkondigen. En Gods kinderen weten hoe troostvol dat wel eens zijn kan. We hebben het gezongen, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Dan leidt de Heere zijn kinderen wel eens in de weg. Waarvan ze moeten zeggen, ach Heere, ik wist het eigenlijk al. U had het mij vooraf al bekend gemaakt. Uw aangezicht was erbij. En dat gaf mij verzadiging van vreugde. Met u kan ik overal zijn. Wat is het een zegen als je zo, gemeente, het nieuwe jaar mag ingaan. Rust toch niet, eer je het persoonlijke spreken van deze God tot je ziel in je hart mag kennen. Mozes kon anders niet verder. Hij moest het weten dat de Heere bij hem was. We gaan naar onze derde gedachte. De reden om het toekomende te verwachten. Want de Heere zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Kijk, er zijn dingen die kan iemand wel verwachten. Maar het is de grote vraag of er ooit iets van terecht zal komen. Mensen beleggen hun geld en de verwachting is dat ze grote winsten zullen halen. En de markt stort in en ze zijn alles kwijt. Dat kan zomaar gebeuren. Maar bij de Heere is vastheid. De Heere zegt, mijn raad zal bestaan. Mijn raad, dat is wat ik van eeuwigheid voorgenomen heb om te doen. De profeet Sefanja gebruikt een hele mooie uitdrukking. Hij zegt dat het besluit God baart. Een vrouw kan in verwachting zijn, op een gegeven moment gaat zij baren. En dat doet de Heere ook. Hij is zwanger van zijn besluiten, zou je kunnen zeggen. En hij baart één voor één wat hij van eeuwigheid heeft bepaald. Mijn raad zal bestaan. Dat is vast en zeker. God is zeker van zijn zaak. En niemand kan hem tegenhouden. Niemand kan hem verhinderen. God is niet alleen almachtig. Hij is niet alleen alwetend. Maar hier is er nog een eigenschap die schittert aan het begin van dit jaar. En dat is, God is ook onveranderlijk. Wat hij beslist heeft, jaren geleden, wat zeg ik, in de stilte der eeuwigheid, dat zal gebeuren. Daar is hij niet van af te brengen. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. De Heere doet wat hij wil. En daar moet je geen verkeerd beeld van krijgen. Die wil van God, dat is geen willekeur. Zoals mensen die onbetrouwbaar zijn. Trump die de ene dag zegt ik doe dit en de volgende dag precies het tegenovergestelde. Wat is het arm als je daarvan moet hebben? Nee, de Heere is niet willekeurig. Gods wil is goed. Gods wil is heilig. Gods wil is onveranderlijk. Gods wil is aanbiddenswaardig. Daar moet je niet menselijk van denken. En waarom is dat nou niet altijd tot troost voor ons? Wel, omdat wij God niet begrijpen. Omdat wij God niet kennen. Omdat God andere dingen wil dan wij willen. Omdat Gods wil ons niet kan behagen. Kijk, God zoekt in de eerste plaats altijd zijn eigen eer. En ik zoek in de eerste plaats altijd mijn eer. En dat komt niet overeen. Weet je wanneer het overeenkomt? Als Gods eer in mijn leven het allerbelangrijkste geworden is. Dan ben ik het met God eens. Want dat wil God ook. En als ik dat ook wil, dan zijn we het hartelijk eens. Ik zal al mijn welbehagen doen, zegt de Heere. Niemand zal dat kunnen verhinderen. Jesaja 53, het welbehagen des Heeren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Dat welbehagen, dat buigt niet om. Onze wil moet gebogen worden. En wat is dat een troost? Kijk, als je veel van mensen verwacht, dan zit dit in de weg Gods welbehagen. Je kunt er niet wat mee. Mensen willen wat kunnen. Maar ik ben zo blij, jongens en meisjes, met Gods welbehagen. Want daarom zullen mijn preken niet zonder zegen zijn. En daarom zal het werk van de broeders vruchten dragen. Want de Heere zal zijn welbehagen doen. Mensen luisteren niet. Mensen hebben allemaal, ik ook, een boos hart. Maar de Heere volvoert zijn raad. En daarom zal hij een volk hebben. En daarom worden er mensen bekeerd. En daarom gaat het werk gelukkiglijk voort. Onverhinderd is het laatste woordje van het boek Handelingen. Onverhinderd. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dus ja. Weet je, wanneer je het moeilijk hebt, als je bezig bent om tegen God te verharden. Dat is heel lastig. Want dat krijg je nooit voor elkaar. Dan heb je een heel zwaar leven. En je gaat het ook niet winnen. Weet je, wanneer je het goed hebt, als je het met de Heere mag eens worden. Zalig, zalig niets te wezen in mijn eigen oog voor God. En daar roept de Heere de Israëlieten toe op om te luisteren. Kijkt u maar naar het 13e vers van dit hoofdstuk. Het 12e vers. Daar zegt de Heere, hoort naar mij. Gij stijven van hart. Voelt u zich aangesproken? Gij stijven van hart. Gij die verre van de gerechtigheid zijt. Kom, ik spreek tot u. Tot zulke mensen. Gij die ver van de gerechtigheid zijt. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet verre wezen. En wat is dat een troost voor iemand die zichzelf leert kennen. Stijf van hart. Iemand die zich leert kennen als een ongerechtige. Iemand die zich leert kennen als ver van de gerechtigheid. Die gerechtigheid is zo ver, zo onbereikbaar. Maar de Heere zegt, ik breng nabij. Dat is zijn welbehagen. Dat overtreders, dat stijven van hart, mogen gaan delen in zijn gunst. Dat is zijn welbehagen. Kent u die gerechtigheid? Dat is het allerbelangrijkste, jongens en meisjes, oude vandaag. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Laat daar ons hart maar naar uit mogen gaan. De rest komt wel. Als dat in orde komt, dan gaat de rest vanzelf. Daar zal de Heere voor zorgen. En volk des Heeren, Babel lijkt zo machtig. Dat grote, onoverwinnelijke rijk. Maar één roofvogeltje, hè? En de Heere overwint Babel. Hij schakelt Perzië in. Laten we maar hogerop zien. Mijn raad zal bestaan. En daarom is het waar. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.